Mijn naam is de Kerkeraad, deel ik u mee dat de eerste collecte vandaag bestemd is voor de Emerity-kas en de tweede voor schulddelging en dat vanmiddag de diensten in alle kerken beginnen om 16:00. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat op deze hemelvaartsdag in de naam van de Vader, die de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht. En in de naam van de Zoon, de Heer Jezus Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En in de naam van de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, en door de Vader en de Zoon uit de hemel gegeven is, opdat hij Christus zou eerlijken op aarde. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 47, de versen 3 en 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er verder volgt, Psalm 47, 3 en 4. De schriftlezing gemeente is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24. En we lezen de laatste versen van dat evangelie, vers 44 tot 53. Na de schriftlezing zingen wij psalm 24, vers 4. We lezen dus Lucas 24, vers 44 tot 53. En we zingen psalm 24, vers 4.
En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijn vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Van de Heere gemeente, dat ik u op deze hemelvaartsmorgen bedienen mag, is het eigenlijke hemelvaartsevangelie zoals we dat lezen aan het slot van het Lucas-evangelie. Lucas 24, versen 50 tot 53. Lucas 24, vanaf vers 50. We lezen die versen, onze tekst voor vanmorgen nog een keer. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op de morgen van deze hemelvaartsdag, Heere, brengt u ons samen in uw huis. Op die plek waar u zicht wilt geven op de hemel. En dan op een hemel die niet gesloten is, maar geopen. En wat is dat een wonder, Heere? Een wonder dat er een geopende hemel is boven deze aarde. Deze aarde. En ook een wonder dat u ons brengt op die plek waar u zicht wilt geven op die geopende hemel. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. En uit onszelf vragen we er ook niet om. Wij mensen die uit de aarde aard zijn, wij mensen die bedenken de dingen die beneden zijn, zo bezet zijn met de dingen van beneden, de dingen van alle dag, de dingen om ons heen. Vanmorgen brengt u ons hier op deze plek. Vanmorgen nodigt u ons om naar boven te kijken. Zegt u tegen ons dat we daar ook om mogen vragen. Ik hef mijn ziel op ter goden tot u op. Heere, zou u ons dat willen leren voor het eerst of opnieuw? Voor het eerst. Omdat we als zondige mensenkinderen er niet over praktiseren om te zoeken wat boven is. Als dat met ons nog het geval is, Heere, wil u ons vanmorgen dan bekeren, voordat we te laat ontdekken dat die deur boven ten slotte voor ons gesloten zal blijken te zijn. Maar ook opnieuw. Want er kunnen zoveel dingen zijn die ons naar beneden trekken, Heere, en die zijn er ook in het midden van onze gemeente. Zoveel dingen waarvan we zeggen, Heere, wij zien niet. Wij begrijpen niet. Wij volgen het niet. Zou u dan opnieuw dat venster willen openen? En ons hier in de kerk willen laten zien dat aangezicht van u, waarvan u aan het einde van de dienst belooft dat het in gunst over ons mag lichten. U weet hoezeer we dat nodig hebben, Heere. De vrijmoedigheid om dat alles aan u te vragen vinden we in de barmhartigheid van u de Vader. Vinden we in het volbrachte werk van uw lieve Zoon die aan uw rechterhand zit. Die sinds de hemelvaarsdag daar zit om voor zijn volk te bidden. En die vinden we in de Heilige Geest die u hebt uitgestort in deze wereld. Opdat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Drie enige God. In ootmoed en met vrijmoedigheid komen wij u vragen. Gedenk aan ons en neem ons mee. Verbreek daartoe in ons leven de zonde last die ons zo naar beneden kan trekken. Verbreek daartoe in ons leven de machten van de zonde die ons zo bezig kunnen houden dat we aan dat naar boven kijken niet toekomen. En vertroost ons wanneer in ons leven de gevolgen van de zonde zo zwaar zijn, dat we vergeten om op te zien tot u. Geef uw dienstknecht dat hij een instrument in uw handen mag zijn, om geleid door uw geest en met een stem die u sterkt, de gemeente als het ware mee te mogen nemen naar de hemel waar Christus is. En geef dat in ons midden mag gebeuren wat er op die hemelvaartsdag gebeurde, tot grote verwondering van hen die erbij betrokken waren. Dat u de blijdschap gaf in het hart waar droefheid leek te komen. Ja, wilt u in ieder een eigen zegen geven, Heer. Onze kinderen, dat ze iets mogen begrijpen van dat wonderlijke evangelie van hemelvaart. Onze jonge mensen die geconfronteerd worden met allerlei vragen en met allerlei gedachten. Gedenk aan ieder van ons. Nadat u weet dat we nodig zijn. Vooral met de opening van ons verstand. Opdat we de schriften mogen verstaan. En als er onder ons mochten zijn, heren, die menen dat ze het verstaan en die het bij het verkeerde eind hebben, wilt u ze dan maar verlossen van hun waanideeën en van hun eigen gedachten. Wilt u hen geven dat ze hun gedachten gevangen mogen geven aan u en onder uw woord. Heren, gedenk ons. Hier in de kerk, het deel van de gemeente dat in de Maranatha-kerk en in de vlechttuinen bijeenkomt, degenen die met ons verbonden zijn, nu of later via de moderne media, anderen die verhinderd zijn om wat voor reden dan ook, we denken aan hen die ergens in het buitenland hun plaats en hun taak hebben momenteel. We bidden u, barmhartige God, wees in het bijzonder met hen die een bijzondere zegen nodig hebben, al noemen we vanmorgen geen namen, u weet wel wie we bedoelen. U kent alle moeite, alle zorg, alle eenzaamheid en alle rouw, alle ziekte en alle pijn. Ontferm u in uw grote barmhartigheid. Wil denken aan heel uw kerk die u wereldwijd vergadert rondom uw woord op deze bijzondere dag. En geef in het bijzonder uw vervolgde en verdrukte kerk die de gelegenheid niet heeft om bijeen te komen. Dat zicht op de hemel, al mogen ze de hemel niet zien. Toch zicht op de hemel en op de troon, van waaruit geregeerd wordt. Van waar dat woord met kracht blijft klinken, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u alle dagen. En ik zal ervoor zorgen dat alle schapen van mijn kudde straks een plaats hebben. In de grazige weiden en aan de zeer stille wateren. Van de nieuwe aarde waarboven een nieuwe hemel zich welven zal. Hoor ons, barmhartige God, in de naam van het Lam, dat in het midden van de troon is, dat daar staat met zijn bloed en dat pleit voor zondaar. Uit genade. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 68, de versen 2 en 9. 68, 2 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 26, de versen 8 en 7. Psalm 26, eerst het 8e en dan het 7e vers. Gemeente des Heren, vergis ik me als ik veronderstel dat voor de meesten van ons het hemelvaartsfeit niet direct gecombineerd wordt met het ontvangen van grote blijdschap. Kijk, dat we op kerst horen van grote blijdschap, dat vinden we niet zo vreemd, dat snapt een kind wel. Kind. Dat immers zegt kerst is, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou, pak maar een geboortekaartje, dan lees je dat. Met grote blijdschap delen we het u mee. En dat de discipelen op de avond voor de Goede Vrijdag bedroefd zijn, dat snappen we ook allemaal, want Jezus spreekt over zijn heengaan. En als een geliefde heengaat, dan betekent dat droefheid. En dat ze op de avond van de eerste Paasdag blij zijn, dat snappen we ook weer, want ze zijn blij omdat ze dan de Here terugzien. En dat bij Pinksteren blijdschap hoort, dat kunnen we ook verklaren vanuit de schrift, omdat de blijdschap immers de vrucht is van de Heilige Geest. Maar hemelvaart. Dat betekent scheiding. Hij daar, wij hier. Dat betekent afscheid. En er is een Nederlands spreekwoord dat zegt scheiden doet lijden. En er is een Frans spreekwoord dat zegt afscheid nemen is een beetje sterven. En dan hoeft dat nog niet eens een definitieve scheiding, een definitief afscheid te zijn. Dat is een van die wondere dingen van hemelvaart, gemeente. Dat in strijd met alles wat menselijke gedachten zouden kunnen oproepen, ook dit onderdeel evangelie is. Blijde boodschap. Die bedoelt om grote blijdschap te geven. En dat lezen we in onze tekst. Er staat immers, Christus hemelvaart geeft blijdschap aan zijn discipelen. En als we daarna gaan luisteren, dan ontdekken we die blijdschap, dat is om te beginnen een vreemde blijdschap. Dat is vervolgens een gegronde blijdschap. En dat is in de derde plaats een blijvende blijdschap. Christus hemelvaart geeft blijdschap aan zijn discipelen. Vreemde blijdschap. Een gegronde blijdschap. Een blijvende blijdschap. Om nog maar even verder te gaan, gemeente, met datgene waar ik in de inleiding eigenlijk al wat op doelde. Het hemelvaartsevangelie is in zijn totaliteit toch wel een hele wonderlijke zaak. Ach, de objectiviteit van het gebeuren wordt onder ons over het algemeen nog niet betwijfeld. Er kan eens een keer een kind zijn dat heel verbaasd zegt, hoe kan dat nou? Naar de hemel opvaren. Op een kinderlijke manier, je hebt niet eens een vliegtuig tot je beschikking of een helikopter. En het kan zijn dat er een jongere zit die een beetje kritisch is aangelegd en die een beetje doordenkt over de dingen. Die zegt, ja maar waar is de hemel dan? Want als ik naar boven wijs, dan wijs ik precies de andere kant op als onze tegenvoeters in Nieuw-Zeeland. Waar is die hemel? Maar als moderne theologen het eigenlijke feit van de hemelvaart in twijfel trekken en zeggen dat heeft niks met zichtbaarheid te maken en dat heeft niks met een daadwerkelijk naar de hemel gaan te maken, schudden wij in onze omgeving en in onze kerken toch nog wel het hoofd daarover en dan zeggen we, moet je maar naar de Bijbel kijken, want in de Bijbel staat het gebeurde voor de ogen van zijn discipelen. Daar zij het zagen. Ze hebben niet gedroomd, het is niet ergens in de nacht gebeurd dat ze een fantasie hadden. Op klaarlichte dag, ze hebben het gezien. En wie vandaag de dag in Jeruzalem komt en meegenomen wordt naar de Olijfberg, die wordt naar de plaats aangewezen van waar het moet zijn gebeurd. En het is ook, denk ik, op grond van de schriften aardig duidelijk aan te wijzen. Alleen als het gaat over de betekenis van hemelvaart voor voor ons persoonlijk leven. Het gaat om de vraag, wat heb je er nou eigenlijk aan? Dan wordt het nogal eens een beetje stil. Dat merk je bijvoorbeeld aan het aantal liederen over hemelvaart. Dat is zo miniem vergeleken bij de liederen die er zijn over kerst en over het lijden en over de opstanding. En als je denkt aan de liederen die we in de kerk zingen, wij zingen dan een aantal psalmen en een aantal psalmen die had u ook verwacht vanmorgen. Maar die psalmen die zingen, als we eerlijk zijn, aanvankelijk van het feit dat de ark des Heren wordt opgebracht naar de berg Sion om daar zijn woonplaats te vinden. En dan mogen wij ons er dan in verheugen dat op zo'n hemelvaartsmorgen de kerk vol is en dat we ook op de middag van de hemelvaart nog naar de kerk mogen gaan. Het komt toch ook onder ons al wel voor dat mensen zeggen, je kan die hemelvaart mooi gebruiken om er een lang weekend van te maken zonder dat je al te veel dagen kwijt bent. Het is me wel eens overkomen dat als ik met iemand erover praat en dat ik zei, en hoe doe je dat dan met de kerkgang? Zei zo, maar ik neem wel een bandje mee hoor. En als ik dan vervolgens vroeg, en staat er op dat bandje dan ook een hemelvaartspreek? En moet dat dan? En dan kom je tot de ontdekking dat die mensen hoogstens eens een keer een hemelvaartspreek horen, wanneer ze toevallig in de kerk zitten als zondag 18 van de Heidelbergse catechismus aan de beurt is. En weet u wat het grote probleem in feite is? Het grote probleem met hemelvaart is dat dat feit voor ons besef zo haaks staat op wat er in het eigenlijke hemelvaartsevangelie, en dat is onze tekst toch, wordt genoemd de grote blijdschap. Dat kunnen wij niet plaatsen, dat kunnen wij niet rijmen, dat kunnen wij niet mee uit de voeten. Of wel gemeente? Het is in elk geval goed dat we vanmorgen samen maar eens weer naar dat hart van het hemelvaartsevangelie luisteren. Het is 40 dagen na Pasen, zo begrijpen we uit Handelingen 1, waar Lucas de draad van zijn evangelie opvat en waar we een aantal gegevens tegenkomen die we in Lucas aan het einde zo niet vinden. De discipelen die zijn inmiddels teruggekeerd in Jeruzalem na hun uitstapje naar Galilea, waar de meester hen zou ontmoeten. En de Heere Jezus is daar bij hen gekomen en de dag die breekt aan dat hij hen buiten de stad leidt in de richting van de Olijfberg. En onderweg wordt er gesproken over een aantal dingen, maar er wordt geen woord gerept over dat wat zo aanstond zal gebeuren. Het is een hele bekende weg die ze gaan, een weg die de discipelen langzamerhand wel kunnen dromen. Het is de weg die vanuit Jeruzalem richting Galilea loopt. Het is ook de weg die al is dat alleen maar het eerste stukje richting Betanië loopt. Misschien hebben ze wel tegen elkaar gezegd terwijl ze achter de meester aanliepen of om de meester heen, om toch maar geen woord te missen van zijn onderwijs. Heb jij een idee waar we naartoe gaan? En misschien heeft iemand uit de kring toen wel gezegd, misschien is het Thomas wel geweest, die gezegd heeft, nou, waar we naartoe gaan, alles is beter dan Jeruzalem, de stad die de profeten doodt en waar ze onze meester gekruisigd hebben en waar ze vijandig nog altijd zeggen dat hij niet is opgestaan uit de doden, maar dat dat een leugen van ons is, want we worden aangekeken als leugenaars, als vijanden van het Joodse geloof. En ze lopen er dan gemeente langs bekende plaatsen, ze komen op een gegeven ogenblik langs Gethsemane en je kunt je indenken dat de discipelen met een beetje schaamte hebben gekeken in de richting van die olijvenhof vanwege de pijnlijke herinneringen dat ze daar hun meester hebben in de steek gelaten, dat ze sliepen terwijl hij worstelde, dat ze zich geërgerd hebben en daarom op de loop zijn gegaan voor hem. En vervolgens lopen ze daar ook langs de helling van de Olijfberg en dat herinnert aan al die momenten dat ze daar met de Heere hebben gezeten en dat ze naar zijn onderwijs hebben geluisterd, samen hebben gekeken naar Jeruzalem en naar de prachtige gebouwen van de tempel en de woorden van de Heere Jezus die resoneren nog in hun hoofd. En dan komen ze op een gegeven ogenblik op dat punt waar de weg zich splitst. Rechtdoor ga je verder richting Galilea en de afslag die brengt je binnenkort in Bethanië. Wanneer je het Grieks van de grondtekst leest, gemeente, in onze tekst, dan krijg je de indruk dat daar in die tijd al een bordje stond, zo'n richtingbordje. U weet wel, zoals wij dat van de ANWB hebben. Naar Bethanië staat erop. Prosbetaniaan. En het is juist op dat punt, gemeente, bij die afslag waar de Heere Jezus stilstaat en waar de Heere Jezus zijn handen zegenend uitbreidt over zijn discipelen. En dan zien ze hem gaan. Dan zien ze hem verdwijnen achter die wolk die hem wegneemt vanuit hun ogen. En in aanbidding knielen de discipelen neer en ze buigen voor hun koning en meester. En tenslotte, nadat ze aangespoord zijn door engelen die tot hen komen om hen even een zetje in de goede richting te geven, om het maar eens heel eenvoudig te zeggen, keren ze terug naar Jeruzalem zonder de Heere Jezus. En met grote blijdschap. Maar snapt u dat nou, gemeente? Als ik nou vanmorgen zomaar eens iemand hier uit de kerk zou plukken, zou zeggen, vertel je dat nou eens. Hoe denk jij nou dat dat mogelijk is, dat die discipelen terugkeren naar Jeruzalem zonder de Heere Jezus, en dat er dan toch blijdschap in hun hart is? Grote blijdschap staat er. Want dat is toch eigenlijk vreemd, gemeente? Kijk, dat er op dat ogenblik blijdschap is in de hemel waar de Heere Jezus binnenkomt, dat verstaande. Ik denk dat de engelen koren gezongen hebben zoals ze nog nooit gezongen hebben. Toen hun koning, de Heere van de engelen, binnenkwam. Als overwinnaar. En ik denk, gemeente, dat je mag zeggen dat er blijdschap is bij de Heere Jezus Christus. Juist in het evangelie van Lucas worden we daarbij bepaald als we zien dat de Heere Jezus eigenlijk al heel lang onderweg is naar dit moment. In Lucas 9 vers 51 leest u dat al. Dat wil zeggen, dan ben je nog niet eens op de helft van het evangelie. Dat de Heere Jezus zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem, omdat de dagen van zijn opneming naderbij waren gekomen en vervuld zouden worden. Dat was de vreugde die voor hem lag, gemeente, waarom hij het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. De Heer Jezus wist, dat heeft hij zo pas nog aan de discipelen verteld, zo hebben we dat immers gelezen uit de versen die in onze tekst voorafgaan. Dat hij daar doorheen moest, door dat lijden en dat sterven, door die dood en dat graf. De Heere Jezus wist dat al van eeuwigheid af, gemeente. En in grote gehoorzaamheid had hij in de eeuwigheid al gezegd, Vader, ik ga. Om uw wil te doen, mijn liefde en ijver brand. En toen het tijd werd, toen heeft hij in gehoorzaamheid tegen zijn vader gezegd, goed vader, ik ga op uw tijd die weg van verzoeking, die weg van levenslang lijden, die weg van het kruipen door het stof en van het hangen aan een kruis, die weg van de verlating van de vader onder een gesloten hemel en boven een geopende hel. En dat alles ligt nou achter hem, gemeente. Dat alles waarvan hij vanuit de eeuwigheid geweten heeft, dat komt er allemaal aan. Dat alles waarvan we een en andermaal in de afgelopen periode gehoord hebben, dat hij daarover bloed heeft gezweten van angst toen het vlak voor hem stond. Hij mag nou weer naar huis. Na 33 jaar. Vader, laat hem halen. Je kunt je indenken, dit is vreugde voor de Heere Jezus. Maar voor de discipelen gemeente, die hebben op dat moment wel begrepen dat ze nu nooit meer met hun meester zullen wandelen over de aarde en dat ze nooit meer aan zijn voeten zullen zitten om te luisteren naar zijn onderwijs en dat ze er nooit meer op hoeven te rekenen dat wanneer ze in de storm verkeren op zee of wanneer ze in een nacht van vergeefs woegen hebben verkeerd, dat ze bij de morgen kunnen zeggen, zie je, daar is de meester, hij komt eraan, ons ter hulp. Daar hadden deze mannen alles voor over gehad. Daar hadden ze alles voor verlaten om hem te volgen. En als je daarover denkt, gemeente, en als je daarvan leest, dan kunnen wij er vandaag nog jaloers op zijn. En het wordt vandaag weer heel wat keren herhaald wat een dichter ooit eens een keer gezegd heeft. Och, was Jezus nog op aarde, ijlings vloot ik naar hem heen. Zou je dat graag willen voor jezelf? Wat zou je dat graag willen voor een ander die je desnoods aan zijn voeten zou neerleggen? En dat je zou zeggen, Heere, ontfermt u zich erover, want ik kan het hem niet aan zijn verstand brengen. Maar u hoeft maar één woord te spreken en zijn hart gaat open en zijn ziel wordt genezen. Nooit meer. En dan blijdschap. Grote blijdschap. Is toch vreemd gemeen? En nog wat. Als de Heere nou had gezegd, als ik weg ben, dan lopen jullie maar door naar Galilea. Je vervolgt de weg maar en dan kom je er wel, want je weet die weg. Dan waren ze in elk geval gekomen in de kring van mensen die hen lief hadden, van hun familie. Daar hadden ze een thuis gevonden. Of al had de Heere maar gezegd, jullie weten het, als je hier afslaat, dan kom je in de kortst mogelijke keren in Bethanië, ga daar maar naartoe. Daar hadden ze geborgenheid gevonden, daar wisten ze, daar wacht Martha die zo goed voor ons zorgt. En daar wacht Maria met wie je van hart tot hart kunt spreken over de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Daar zijn vrienden waarmee je het gemis kunt delen. En gedeelde smart is immers halve smart. Ze moeten naar Jeruzalem. De stad die de meester gekruisigd heeft. En waar zij helemaal geen goeds te wachten hebben. Dat heeft de Heere Jezus al tegen hen gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij gedood, ze zullen u doden. Naar Jeruzalem, waar ze vreemdelingen zijn, waar ze niet geaccepteerd worden. Waar ze op een gegeven ogenblik vervolgd worden. Waar ze verjaagd worden, Jeruzalem. Dat hier niet de stad van God is, maar dat het voorportaal is van de wereld die Christus en de zijden haat. En die erop uit is om Christus in de zijden te doden, nu ze Christus zelf niet meer te pakken kunnen krijgen. De wereld van de verdrukking, de wereld van het lijden, de wereld van het gedood worden om zijns naams wil. Daar moeten ze naartoe. En ze gaan met groot blijdschap. Snapt u dat? Ik snap het niet. Weet u wat ik wel snap? Ik snap wel dat die discipelen in een situatie verkeren op hemelvaart. Die nogal wat overeenkomsten vertoont met de situatie waarin wij vaak verkeren op aarde. Mag ik een paar dingen noemen, gemeente? Dan denk ik aan iemand in ons midden die zich zo verschrikkelijk alleen voelt in deze wereld vol dreiging en geweld. Dan denk ik aan iemand in ons midden die... Misschien zitten er wel in de kerk vanmorgen die zeggen, ja, het is wel eens anders geweest, dat moet ik eerlijk toegeven. Er zijn wel eens momenten geweest dat ik het gevoel had, ik mag met de Heere Jezus wandelen. En hij gaat aan mijn zij en ik mag aan zijn zij gaan. Hand in hand als het ware met hem. Maar er zijn dingen gebeurd waardoor hij uit het gezicht verdwenen is. Dingen waardoor ik hem niet meer zie. Je tuurt in de mist. En je roept in de nacht. En je ziet niks en je hoort niks. Je voelt je op die manier, zoals ik dat wel eens met een verhaal van wijlen professor van der Schuit heb verteld, die vroeger hier op Urk heel bekend was en die heel beeldend kon preken. En die vertelde dat hij een keer op een schip onderweg was. Ik weet niet of hij naar Afrika of naar Indië onderweg was. En dat schip dat voer in de golf van Biscay en er was dikke mist. En zij konden geen hand voor ogen zien. En het enige wat je hoorde was voortdurend het loeien van de misthoorn. Je riep, hier ben ik. Waar zijt gij? En dan luisterde je. Komt er een antwoord. En je tuurde. En je zag niks. Gemeente, die zitten er toch hier in de kerk? Mensen die dat tegen me zeggen, dominee, je kan wel roepen, maar je krijgt geen antwoord. En je kan wel naar boven kijken, je kan wel vertellen dat er in de hemel een open deur is en dat je door die open deur de Heere Jezus kan zien. Maar als ik naar boven kijk, dan zie ik alleen maar wolken. En dan voel ik me zo alleen, te midden van de dreiging en te midden van de angst en te midden van de vijanden die me omringen. Die duivel die het op me gemunt heeft en die wereld die zo bang maakt en dat eigen vlees dat door het kwade zo licht wordt verrast en waar ik in eigen krachten niet één ogenblik tegen redden kan. Hoe moet dat nou? Als je dan helemaal niks ziet, misschien is er hier wel een jongere hier in de kerk. Die zichzelf ziet in deze wereld en die de wereld om zich heen ziet en die met allerlei dingen in de knoop zit. En die zich zo verschrikkelijk eenzaam voelt. Misschien een oudere. Die tegen je zegt, dominee, vroeger waren er nog mensen van mijn leeftijd met wie ik van hart tot hart kon spreken en dan kon je elkaar als het ware nog eens opbeuren. Maar al mijn vrienden zijn langzamerhand weggevallen. En voor de mensen om me heen ben ik in feite een vreemde geworden. Mensen die niet meer snappen wat er in mijn ziel omgaat. En dan blij zijn. Blij wanneer er alles op je afkomt. Blij wanneer je zo machteloos voelt en wanneer je zo eenzaam bent. Onze tekst zegt vanmorgen, en ik noem zomaar een paar voorbeelden, gemeente, maar ik hoop dat u uw eigen leven er ook in getekend ziet, al ziet het er wat anders uit. Onze tekst zegt vanmorgen ja. En dat betekent niet dat die tekst bedoelt dat we het moeten zoeken in de goedkope lol van de wereld die vroeg of laat eindigt met een verschrikkelijke ontnuchtering. En dat bedoel ik niet dat onze tekst komt met die oppervlakkige blijdschap van de wereld die zegt houd er de moed maar in. Maar die je nooit weet te vertellen hoe je dat dan moet doen omdat ze daar ook geen antwoord op hebben. En zeker geen antwoord op de diepste vragen die er in je leven zijn. Die blijdschap van onze tekstgemeente, dat is gegronde blijdschap, noemde ik het in het tweede punt. En dat ziet u hier zo prachtig. En weet u hoe u dat nou gaat ontdekken, gemeente? Dat gaat u ontdekken wanneer u dit slot van Lucas vergelijkt met het begin van Lucas in Lucas 1. Want hier aan het eind dan zien we dat de discipelen terugkeren naar Jeruzalem en dat ze in de tempel zijn. Maar in Lucas 1 zijn we ook in de tempelgemeente. U weet het wel, er is die geschiedenis van Zacharias, die priester die de dienst doet. Maar in Lucas 1 is er in die tempel geen blijdschap. En dan zeg je, wat is nou het verschil? Want daar kun je wat van leren. En daarom is het ook zo belangrijk dat je de schrift met schrift vergelijkt. Je kunt er wat van leren als je Lucas 1 en Lucas 24 met elkaar vergelijkt, gemeente. Waarom is er in dat eerste hoofdstuk geen blijdschap, terwijl ze daar in de tempel zijn? En waarom is er in dat laatste hoofdstuk wel blijdschap? In diezelfde tempel. Wel, gemeente, in het eerste hoofdstuk is er wel een priester, maar is er geen zegen. Kent die geschiedenis? Zacharias die daar die engel ziet komen in de tempel en die dan vanwege zijn ongeloof met stomheid geslagen wordt en die naar buiten komt. En die alleen maar kan zeggen, nee, zeg niks. Hij wuift alleen maar. Zo van, ga maar. Ga maar. Moet u zich nou eens voorstellen, gemeente, dat dat hier vanmorgen gebeurt. Moet u nou eens voorstellen, jongens en meisjes, dat aan het einde van de dienst de dominee niet zegt, ontvang de zegen van de Heer, en dat hij dan zijn handen uitbreidt, maar dat die dominee alleen maar zegt, nou, ga maar hoor, ga maar. Dan kan ik mij voorstellen, gemeente, dat er iemand hier in de kerk is die van zijn moeder vroeger al geleerd heeft, dan ga je alleen maar voor de zegen naar de kerk, dan is het nog de moeite. En dat iemand zegt, dominee, en de zegen dan? En dat ik alleen maar mijn handen in de lucht kan steken. Moet je nou eens even indenken, gemeente, dat we zo aan het einde van de dienst naar huis gaan. Laatste wat je ziet, een dominee die in verlegenheid zijn handen in de lucht steekt en je gaat als een hond met de staart tussen de benen geslagen naar huis. We hebben de zegen niet meegekregen. Gemeente, zelfs de meest onverschillige hier in de kerk zou er nog van ondersteboven zijn. Zoals Esau er ondersteboven was. Die rauwe Esau, die toen zijn vader zei, ik heb de zegen al aan je broer gegeven, het uitschreeuwde, het uitjankte. Hebt u dan maar één zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En wat lees ik nou in dat laatste hoofdstuk, gemeente? In dat laatste hoofdstuk van Lucas, in Lucas 24, lees ik het tot twee keer toe. In vers 50 en in vers 51. Hij zegende hen. En dat bleef de Heere Jezus doen, terwijl hij naar de hemel voer. Dat is het laatste wat ze van hem zien, gemeente. Die zegenend uitgebreide handen. Dan zien ze niet een paar voeten die die aarde van zich aftrappen. Dan zien ze niet een hand die een beetje zwaait van afscheid, we zien elkaar niet meer. Maar handen die zegenen. En aanstonds zijn er een paar engelen die vertellen, en zo komt hij ook terug. Met andere woorden, zo is hij ook in de hemel, zegenend uitgebreide handen. Als hij naar de hemel gaat, als hij in de hemel is, als hij uit de hemel terugkomt, zegenend ten goede van zijn volk. Gemeente, dat is de grond voor de blijdschap van de discipelen. Snapt u het? Want daar staan die discipelen. En ze zijn zondaren en dat weten ze nou heel wat beter dan 3 jaar geleden toen ze begonnen aan de rondwandeling met de Heere Jezus. Want dat hebben ze geleerd, dat heeft Petrus geleerd en dat heeft Thomas geleerd, gemeente enzovoort. Wat zien ze? Ze zien de handen van de Heere Jezus en dat is het meest zalige wat ze zien kunnen. Want als u mijn handen ziet, gemeente, dat is niks in bijzonders. Maar als ze de handen van de Heere Jezus zien, dan zien ze doorboorde handen. Handen die herinneren aan het kruis, handen die zeggen, ik heb mij voor u dood geliefd op Golgotha. Handen die zeggen, ik heb de straf gedragen. Ik heb de zonde verzoend. Om u te kunnen zegenen. En het herinnert hen aan die avond van Pasen. Toen hij hun die handen liet zien. Machtige tekstgemeente, toonde hij hun zijn handen. En zei, ik ben het zelf. Ik ben dezelfde die met u rondwandelde. Dezelfde die mijn wonderen verrichtte. Die mijn woorden sprak, die het evangelie u verkondigde. Het is de blijdschap van mensengemeente die allerlei vertroosting vinden in de wonden van de Heere Jezus Christus. Terwijl hij hen zegende. Dat is de grond van de blijdschap van de discipelen. Dat is de bron waaruit die blijdschap opborrelt, gemeente. De zegen die rust op hen. De zegen van de priester. Die mag zeggen dat God zijn aangezicht over hen doet lichten. En dat God zijn aangezicht over hen verheft. En hen vrede en genade en liefde en barmhartigheid schenkt. Het is de zegengemeente die trinitarisch in de gemeente van het Nieuwe Testament wordt uitgedeeld. Van de Vader en zijn liefde, van de Zoon en zijn genade, van de Geest en zijn gemeenschap. En dat gaat allemaal met hen mee. De Heere wijst hen niet naar henzelf en zegt, nou moeten jullie het zelf proberen. En de Heere die wuift ze niet weg en zegt, nou is het afgelopen, nou ga je je eigen gang maar. Want voor mij is er geen plek meer in de wereld. Hij zegent gemeente. En als u zegt, ga je dat nog eens wat beter uitleggen, wat dat nou betekent, zegen. Staat in het Grieks een werkwoord dat letterlijk betekent dat je goed spreekt van iemand. En dat je goed spreekt ten behoeve van iemand. Dat is de zegen van de Heere Jezus. Hij gaat naar de hemel om goed te spreken ten behoeve van de zijnen, van zijn discipelen. Als hun geweten hen aanklaagt. En u weet toch misschien wel wat dat betekent, hè? Dan spreekt de Heere Jezus goed van hen voor de troon van God. Als de mensen liegende allerlei kwaad van hen spreken, dan spreekt de Heere Jezus goed van hen bij God. Als ze de goden vijandige wereld intrekken, waar ze mensen ontmoeten die hen haten en die hen willen doden, dan spreekt de Heere Jezus ten gunste van hen bij zijn Vader. Zijn zegen, dat betekent, ze staan er niet alleen voor, dat betekent, ze worden niet vergeten. Dat betekent, hij weet wie ze zijn en waar ze verkeren en wat ze nodig hebben. Zijn zegen, gemeente, dat is ten diepste, ben met u. Dat is, om nog maar wat te noemen, de belofte van de Heilige Geest. De kracht uit de hoge, waarmee ze zullen worden aangedaan. En waardoor ze kunnen staan midden in die bruisende, kolkende, vijandige wereld. Die hen haat, terwijl ze daar het evangelie hebben te brengen. Zijn zegen. De zegen van de overwinnende koning, gemeente, die het beloofd heeft dat hij ook voor hen zal bidden. Nee, als ze nu midden in de storm verkeren, gemeente, dan zal het niet meer gebeuren dat de Heer Jezus wandelend over de golven tot hen komt en zal spreken, vrees niet, ik ben het, heb goede moed. Maar als het nu gaat stormen in hun leven, dan mogen ze dat anker nemen van hun levensschip. En ze mogen dat anker met één geweldige biddende zwaai werpen achter het voorhangsel in het hemels heiligdom. Maar die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, dat anker opvangen en waar het, mag ik het dus zo zeggen, gemeente, waar dat anker blijft haken in de wonden in zijn handen, zodat ze er niet meer van los kunnen komen. en zodat ze vastheid mogen ontvangen. Uit hem in wie hun anker eeuwig hecht. Zijn zegen, gegrond in het volbrachte werk waarvan de spijkergaten in zijn handen spreken. Zijn zegen, die mag rusten in zijn voorbeden die hij hen heeft toegezegd. Nu hij als het lam aan de rechterhand des vaders is, levend om voor zijn kerk te bidden. Toen Zacharias uit de tempel kwam, gemeente, toen stond hij daar met lege handen. Ik kon niet alleen maar zeggen, ga maar. Of ik kon het niet eens zeggen, ik kon alleen maar gebaren. Ga maar. Ga maar, ik heb niks voor jullie. Als de Heere Jezus het hemelse heiligdom binnengaat, gemeente, en vanuit dat heiligdom zijn volk zegent, dan mag hij zijn doorboorde handen uitbreiden over zijn volk. En met die handen mag hij het zeggen. God maakt het goed. Echt helemaal goed. Gaat u het nou begrijpen, gemeente? Het is onder die zegenende handen van de Heere Jezus Christus dat de discipelen terugkeren naar Jeruzalem en dat ze het samen kunnen en mogen zingen. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Ja, zegt u, maar mag ik nog eens even een vraag stellen? Want wie mag er nou eigenlijk in die zegen delen? Van nature zijn wij toch mensen die de vloek hebben verdiend. Dat is goed dat u dat vraagt, gemeente, want dat zou misverstanden kunnen opleveren als er geen antwoord op kwam. Kijk nog eens even in Lucas 1. Het helpt je om die twee hoofdstukken te vergelijken. Waarom ontbreekt in Lucas 1 de zegen? Vanwege het ongeloof van Zacharias. Als hij gelooft had in het woord dat de engel uit naam van de Heere hem gesproken heeft, dan had hij daar de tempel uitgekomen en dan was het van hem afgestraald. Toen hij de handen uitbreidde, de Heere zegende u en hij behoedde u. Het ongeloof van Zacharias, weet u waarom dat ongeloof er is? Omdat hij het niet ziet. Omdat hij een vraag stelt, waarbij zal ik dat weten? En die discipelen dan, zegt u. Ja, die discipelen die zien het ook niet, want die wolk die neemt de Heere Jezus immers weg van voor hun ogen. Maar wat zegt vers 52? Zij aanbaden hem. Kijk, dat hoort er dan wel bij in het leven van mensen die gezegend worden. Ze aanbaden hem. Dat wil zeggen dat je buigt voor de Heere. Dat je gelooft in hem en dat je aanbidt. Hoe groot zijt gij? En juist daardoor, gemeente, voel je die blijdschap in je hart geboren worden en die voel je door je hele wezen heen tintelen. Ja, maar zegt u, hoe hebben die discipelen dat dan geleerd? Want we hebben dat toch wel eens een keer wat anders gezien. Als je alleen maar denkt aan Thomas op Pasen, dat was nog een hele andere situatie, is het niet waar? Moet u eens even kijken in het 45e vers, gemeente. Dat heb ik er niet voor niks bij laten lezen. Daar staat, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. En daar heb je het verschil. Zacharias die twijfelt aan Gods belofte, terwijl het nog wel aan hem wordt gebracht door middel van een engel, een boodschapper van bij de troon van God. De discipelen geloven in Gods belofte. En dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente, die doet verstaan wie Christus is en die leert geloven in zijn belofte, die het hen leert. Hij moest lijden, hij moest sterven, hij moest zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen, om op die manier verzoening te verwerven en zo door zijn dood en bloedstorting een vaste grond te leggen onder het verbond der genade en der verzoening. Toen hij zei, het is volbracht. Een van de beloften is, hij zal zijn geest geven. Want door die kracht uit de hoge kunnen ze leven en kunnen ze sterven. Zijn zegen rust in zijn offer aan het kruis en in zijn voorbeden in de hemel. En zo kunnen die discipelen met blijdschap verder, gemeente. Door het geloof dat groot denkt van de Heere en dat vertrouwt in zijn belofte wordt. De blijdschap die wordt geboren, waar ik de Heere Jezus mag zien met het oog van het geloof. Nou, is dat er? Is dat er? Die hele cyclus van de verkondiging van de Heer Jezus en het heil dat hij verworven heeft. U voor het eerst gebracht tot dat geloven in hem, of heeft hij dat geloof in hem versterkt? Als het er is, dan ga je hem aanbidden. Dat is de toets. En aanbidden betekent dat je nederig knielt als een arme zondaar voor rijke Christus, die alles verwacht uit die doorboorde handen die over je worden uitgestrekt en waaruit als het ware die hele verdienste schat van de Heere Jezus ons toekomt. De Heilige Geest leert. Geest die verzekert, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Hebt u dat geleerd, gemeente? Vandaag breidt de Heere zijn handen zegenend uit en de Heilige Geest wil er de ogen voor openen. En dan kan je natuurlijk vandaag hoogmoedig rechtop blijven staan, gemeente, om dan tenslotte te ontdekken als het te laat is. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En je kunt onder die zegen in de handen van de Heere Jezus weglopen, gemeente. En daarmee laten merken dat je er geen belang bij hebt. Maar de schrift zegt, dan loop je toch vroeg of laat in de handen van de levende God. En dan is het vreselijk om te vallen in de handen van die God, gemeente. Want dan zie je geen open hemel, maar dan gaapt een geopende hel je aan. En daarom, gemeente, wat is het een belangrijke vraag om te beantwoorden. Kent u die blijdschap van de discipelen? Ach, zegt iemand, dominee, je weet wel een klein beetje van mijn omstandigheden. Het leven, dat is zo moeilijk. En het kruis dat ik heb te dragen, dat is zo zwaar. En de beproevingen waar ik onderdoor moet, dat zijn er zoveel. En ik zie zo weinig zegen in mijn leven. Mag ik u nog eens even vragen om op te letten? Even vragen om nog een ogenblik naar die tekst van ons te kijken. En te ontdekken dat dat nou juist heel vaak Gods weg is met zijn volk in deze wereld. God stuurt zijn volk niet naar Galilea, in die beschermde omgeving waar de familie je opvangt. En God stuurt zijn knechten niet naar Betanië, waar je de geborgenheid vindt van de vrienden die voor je zorgen en die met je meeleven. God stuurt zijn kerk naar Jeruzalem. Naar de plaats waar ze de Heere gekruisigd hebben. En een dienstknecht is niet meer dan zijn meester, gemeente. En die beproevingen die zijn nodig, gemeente. En dat kruis dat hoort bij het discipelschap. En de vreemdelingschap die hoort bij het gelovige zijn in deze wereld, waar een gelovige zich nooit thuis kan voelen. Het gaat door het lijden van de tegenwoordige tijd heen, naar de heerlijkheid die wacht. Daar in Jeruzalem, gemeente, daar beklimt straks Jacobus het schavot en zijn hoofd dat rolt over dat schavot nadat de beul het van zijn lichaam gescheiden heeft. En daar zit Petrus straks in de gevangenis. En dan wordt Stefanus straks gestenigd, gemeente. En dan wordt de gemeente van de Heer Jezus Christus vervolgd. En de stad uitgeslagen met beroving van al hun goederen. Dat is het vuur. Dat het zilver loutert. En dat het goud beproeft. Dat is het mes waarmee de ranken aan de wijnstok gesnoeid worden. En dan toch blijdschap, zegt u? Zal die blijdschap dan niet heel vlug verdwenen zijn? Nee, gemeente. Want dan zie ik daar Petrus en Johannes. Nadat ze uit de gevangenis zijn gekomen en een flink aantal geeselslagen hebben gekregen. En wat lees je dan? En de discipelen waren verblijd dat ze ter wille van de naam van de Here verwaardigd waren om smaadheid te leiden. En dan zie je het daar Stefanus, gemeente. Op het moment dat het doodvonnis over hem wordt uitgesproken en dat de haat van de Joodse raad als het ware brandt voor zijn aangezicht. En we zien hoe zijn aangezicht glanst van een hemelse blijdschap. Dan zie ik Paulus en Silas en ze zingen psalmen in de middernacht in de gevangenis waar ze in het blok zitten gesloten. En dan lees ik dat Jacobus, de voorganger van de verdrukte en vervolgde gemeente in Jeruzalem, de broeders en zusters in de verstrooiing en op de vlucht vertroost door hen te schrijven: acht het voor louter vreugde, mijn broeders, wanneer geen menigerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid uitwerkt en dat het goud tevoorschijn komt, het goud zoals het door het vuur beproefd wordt. En ik ontdek, het kan dus, het kan ondanks de omstandigheden, daar hangt het niet meer van af, daar middenin. En ik denk eigenlijk dat er op dit ogenblik in ons midden zijn die zeggen: dominee, ik heb het voor mijn ogen gezien, toen en daar. Toen mijn geliefde zo lijden moest. Toen er zo'n groot verdriet in mijn gezin kwam. Dat er toch die diepe vreugde over het heil werd gevonden. Echt, ik heb het gezien. Grote blijdschap. In de grootste smarten. Omdat zijn goedheid in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot is. Grote blijdschap, zegt het ene vers. Lovende en dankende God, zegt het andere vers. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. En dat alle tijd. Ja, zegt iemand, dat heb ik ook wel gezien, maar hoe kan dat nou? Ze waren in de tempel gemeen. En dat was op dat moment nog het huis van God. En daar wachten ze op de beloften van God. Daar keken ze op naar de hemel, waar Christus is. Daar zagen ze uit naar de vervulling van al Gods beloften. Dat is de weg naar die blijdschap, gemeente. In het huis van God, waar de Heer het venster opent in de hemel. En waar de Heer zo de vreugde schenkt in het hart. Dan midden in de werkelijkheid van het leven, bij alle blijvende zondestrijd en bij alle beproeving en alle kruis dat de schouder drukt en al de strijd tegen de Satan, de zonde en de wereld en ons eigen vlees. We worden naar boven gericht. En ik zie het Lam dat zijn doorboorde handen ten goede over zijn volk in deze wereld heeft uitgebreid. En ik ontvang zijn geest, door wiens kracht wij bedenken de dingen die boven zijn. En ik leer geloven dat hij al zijn beloften genadig vult. Ook die belofte: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weder tot u, opdat gij moogt zijn waar ik ben. En midden in het strijdperk valt er ineens een lichtstraal over mijn leven. een lichtstraal van het vaderhuis dat wacht en van het bruiloftsmaal dat in gereedheid wordt gebracht. En bij het open venster in de hemel, gemeente, krijg ik het uitzicht vanuit een wereld waarover de nacht hoe langer hoe meer valt, juist op hemelvaart, krijg ik dat plekje zo lief, dat plekje in Gods huis, waar hij door de prediking mij elke keer weer zet, bij die open deur in de hemel, waardoor ik de troon zie, en op die troon het lam, dat niet wenkt, ga maar weg, maar dat zijn handen zegenend uitbreidt. En ziende op hem, wordt de blijdschap in mijn hart vernieuwd. Op dat plekje in de kerk, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis, dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Amen. Samen danken. Heere, heb dank dat u ons ook op deze hemelvaartsmorgen uw doorboorde handen liet zien. Handen waaruit alle goed ons toekomt. Handen ons ten goede door, ons ten goede uitgebreid. O, geef ons, Heere, dat we bij dat volk mogen horen. dat daarin delen mag. En dat we zo verder mogen gaan. Levend onder die uitgebreide handen. Delend in de gaven die daaruit ons toekomen. Gesterkt. Ook onder het kruis. En ook als de weg gaat. Door de schaduwen van de dood. Zegen ons verder, Heere. Vanuit die handen van de Heere Jezus. Op grond van zijn voorbeeld, uit genade. Amen. We zingen tenslotte het derde vers van 138, Psalm 138, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, ziende op de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, die achter de handen van de dienaar over u worden uitgebreid. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. Amen.